Goed, na deze onderbreking gaan we weer met elkaar verder en we zijn gebleven in Efeze 4 vers 7. En we hebben gekeken naar het woordje maat aan de hand van Johannes 3 vers 34. En daar kwam dat woordje maat voor in een toch wel een bijzondere context. Dat hem de geest niet met maat was gegeven. En ik denk dat het goed is om nog een voorbeeld te nemen uit Lucas 6. Daar komt het woordje maat ook twee keer voor in vers 38. Lucas 6. En dat gaat een bekende stukje over de splinter en de balk, weet u wel. En dan zegt de Heer, oordeelt niet, vers 37 van Lucas 6. Oordeelt niet en u zult niet geoordeeld worden. Veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden. Laat los en u zult losgelaten worden. Geef en aan u zal gegeven worden. Een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot geven. Want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook gemeten worden. Dus een toch wel opmerkelijke uitspraak van de Heer hier. Dat is ook een gevleugeld gezegde, denk ik, geworden in een dagelijks leven. Met de maat waarmee jij meet, zal jij ook gemeten worden. We zijn als mensen, hebben we soms de neiging, zoals we dat dan zeggen, om elkaar de maat te nemen, weet u wel. Dus de ander de maat te nemen. En dan zeggen we ook tegen elkaar, dan is het hier te kort en daar te lang. Weet je wel, dat past ook bij de maat, hè? Hier te kort en daar te lang. Maar ja, de Heer heeft het in dit stukje ook over de balk en de splinter. Dat gaat hij verder toelichten, hè, die uitspraak. Oordeelt niet en u zult niet geoordeeld worden. Want het kan best zijn dat als jij bij een andere een splinter ziet, dat er een balk in je eigen oog zit. Dat is een hele bekend gezegde geworden, hè? Maar het komt uit de Bijbel. En dat is maar al te waar vaak. Hè? Dat als jij bij een ander iets, dan kan het best zijn dat als je met die vinger naar die ander wijst, dan weet je wat je doet, hè, met je hand. Dan wijzen de drie vingers naar jezelf terug. Dat is nogal tekenend, hè. Dus punt is dat de Heer zegt, kijk, de Heer draait het om. Kijk, wij willen eerst ontvangen en dan geven. Maar de Heer zegt, geef, dat is de liefde, geef en aan u zal gegeven worden. Daar gaat het om, hè. De liefde is een beweging van je af. Hè? De liefde van God, de agape hebben we dan over. Hè? De liefde van God, dat is een beweging van je af. Dat is geven, zonder iets ervoor terug te willen hebben. Hè? We doen geen koehandel, maar we geven om te willen geven, omdat we lief hebben. Omdat we lief hebben met de liefde van God. Dat is dan geven. Geven om te geven, omdat je wil geven. Omdat je hart bewogen is door de liefde van God. Dat, hè, dat. En dat is voor ons zo moeilijk. Want ja, wij geven wel, maar dan verwachten we toch altijd ergens wel weer iets, toch heel, al is maar een heel klein beetje wachten we terug. Hè? Maar dat is niet, ja, geven is geven, dan is het gegeven. En dan er niet op terugkomen. Dat is de liefde van God. God is liefde. En hij geeft. Hij geeft zijn eigen zoon. Dat is alles. Dat is al je rijkdom die je maar kunt bedenken, heeft hij in zijn zoon gegeven. En daar komt hij niet op terug. Hij heeft het gegeven en dat is geweldig. En daar zijn we heel dankbaar en blij en gelukkig mee. En dat blijven we ook. Zijn eigen zoon heeft hij niet gespaard. Dat gaat heel ver, hè? Dat gaat heel diep. Zijn eigen zoon. En natuurlijk typologisch zat dat in de geschiedenis van Abraham met Yitzchak. Dat was in feite de geschiedenis van de opstanding. Want Abraham die overwoog dat God bij machten was ook zijn eigen zoon uit de doden op te wekken. En daarmee was Abraham zelf een type van in zekere zin van God zelf. Want zijn eigen zoon, de binding van Isaac, wordt het binnen het jodendom genoemd. de binding van Isaac. En daarbij was in het hart van Abraham dat God bij machten was, dat Yahweh bij machten was, zijn zoon ook uit de doden. En bij wijze van spreken, zegt de Hebreeën, heeft hij inderdaad ook teruggekregen. Dus het was, die geschiedenis was in feite opstanding uit de doden, hè, die hele geschiedenis van Isaac. En als je dat hebt meegemaakt, ja, dan kun je niet anders dan lachen. Hè? Lachen in de goede zin natuurlijk. Hè, Sarah lachte eerst en daarna was het ook weer lachen toen Abraham met Isaac terugkwam. En er was iets anders, zat daar in die struiken toen, iets anders. En dat was natuurlijk ook een type van onze Heer. Hè? Want die werd wel, die ram, die werd wel geslacht. Dat was natuurlijk een beeld, hè. Prachtige geschiedenissen hoor, zijn dat in Tenach. Oh, als het over Christus gaat, ja, dan gaan al die geschiedenissen gaan leven. Hè? Dan wordt het een levend woord. Anders is het geen levend woord. Dan is het wet op wet, regel op regel, hier wat, daar wat, hè, zegt Jesaja in hoofdstuk 28. Zo kan Gods woord dan voor je worden. Maar het wordt een levend woord als het gaat om hem. Als het gaat om de Heer. Hè? Het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie, zegt de Openbaring ook. Dat is het, hè. Het gaat om hem in de schrift. Hè, als we de psalmen lezen, dan denkt u van, ik lees de ervaringen van David. Nee, u leest de ervaringen van, waar David een type van was, van de Messias zelf. Die ervaringen leest u. Want er zijn soms uitspraken in de psalmen die David dan gedaan heeft en hij wist niet wat hij opschreef. Hij moest later zelf, zoals Petrus ook zegt, zijn eigen profetieën, want die psalmen zijn ook profetisch, moest hij weer opnieuw bestuderen om te kijken wanneer de geest in hem duidde op de heerlijkheid van, op het lijden van Christus en de heerlijkheid daarna. Want die wordt beschreven bijvoorbeeld in psalm 16 of in psalm 69 of in psalm 40. Dat zijn allemaal, je kunt zomaar een greep doen en dan ga je het bestuderen. Dat moet je doen met het woord, hè. Dat zegt de Heer toch ook in Johannes 5, we zaten net in Johannes. Dat zegt de Heer toch ook in Johannes. Natuurlijk is het fijn om de Bijbel te lezen, maar hij zegt onderzoek de schriften. Dat zouden we doen. Want dat is de opdracht van de Heer in feite. Hè? En dat, daar zijn we. En als je dat gaat doen, ja, als dat woord eenmaal jou gegrepen heeft, ja, dan blijf je daar, dat is geweldig. En want elke keer kom je hem tegen van wie de schriften spreken, onze Heer. Die ons zo lief heeft. En dat zouden we voor ogen, als hij ons zo'n groot genadegeschenk geeft. We spreken vanavond over de maat van het geschenk van de Christus. Dan hebben we het wel over iets hoor. Dat is niet zomaar wat. Paulus gebruikt natuurlijk niet zomaar die woorden. Die heeft hij door de Heilige Geest gekregen, om ze zo te noteren. En die maat, dat, ja, ik zou bijna zeggen, daar staat geen maat op. Op het geschenk van Christus. Want iedereen die tot geloof kwam en nog zal komen, en die daarmee daarvan kennis krijgt en dat hoort en dat gelooft, die wordt er ook weer rijk van. Dus dat neemt alleen maar toe, dat geschenk. Dat is altijd een meer vervullende. Het is niet alleen een gedrukt en geschudde. Nee, het is altijd een overlopende maat inderdaad. Dat geestelijke dan. Hè? Dat is de overvloed die bij God is. Ik ben gekomen, zei de Heer ook, opdat jullie leven hebben. Dat zei hij notabene al tegen zijn volk. Maar dat kunnen wij zo ook, en dan in hogere zin nog op onszelf toepassen. Niet alleen dat wij eonisch leven hebben, maar overvloed. Het is genade, nee, het is overstijgende rijkdom van zijn genade. Daar gaat de Efezebrief over. En waarom is het overstijgend rijk? We hebben geconstateerd dat Paulus dan meer woorden gebruikt dan in de Romeinenbrief, waar het ook al geweldig over overstromende genade gaat, waar het gaat over dat genade heerst, hè, in deze tijd. Er is één heerser in deze tijd, dat is genade. Maar in Efeze gebruikt hij meer woorden, daar stapelt hij nog meer met woorden. Waarom is dat? Omdat wij uit alle volkeren, uit alle naties, zo'n hoge geestelijke status hebben gekregen als zonen. Ja, dat is niet alleen genade, dat is overstijgende rijkdom van genade. Dat we straks een bediening mogen hebben als nederige aardse mensen, straks boven te midden van de hemelsen. Wie zijn wij dat we dat hebben verdiend? Dat is toch het geschenk van Christus, dat houdt er toch ook in? Dat is toch iets wat hij geeft? En daarom is dat dienstwerk nodig, maar als je dit in je hart hebt, dan doe je met vreugde je dienstwerk. He, als je de Christus en de heerlijkheid en de rijkdom van Christus, als die van binnen in je hart is, dan doe je met vreugde je dienstwerk. En dan zie je misschien als mens tegenop, en dat is nog goed ook, want het houdt jou klein, zeggen we dan tegen elkaar. He. Het houdt je klein, dat is heel goed dat het je klein houdt. Maar wel met die rijkdom in je hart. En dat is natuurlijk geweldig, hè? Dat is heerlijk. Als het, ja, dienstwerk tot aanpassing, en dat hebben wij nodig, hè? Want wij zijn nog in onze nederige, verootmoedigde lichamen, hè? Aardse lichamen. En daarom moeten wij, voortdurend hebben wij aanpassing nodig, hebben wij toebereiding nodig. Paulus die zegt dan ook in Romeinen 12, want ik zeg, door de genade die aan mij gegeven werd, en aan Paulus was natuurlijk het apostelschap voor de natiën gegeven, tot ieder die onder jullie is, niet hooggezind te zijn. He, dus niet voor dat hoog staat eigenlijk over of boven. Gezind te zijn naast wat je gezind moet zijn. Maar gezind zijn op verstandig zijn. En verstandig zijn, dat woord heeft ook te maken met redding. Als de God, he, zoals de God, aan een ieder een maat van geloof toedeelt, zegt Paulus. Dus we zouden in onze gezindheid niet hoger gezind zijn dan we gezind moeten zijn, vanwege de geweldige rijkdom die ons is gegeven, zou een mens in zijn onoplettendheid, moet ik dan maar zeggen, in zijn onoplettendheid wat hoger kunnen denken over zichzelf dan dat hij in werkelijkheid is. Niet hoger gezind zijn, zegt Paulus hier, dan wat je gezind moet zijn. Het gaat er nu om in deze tijd dat we onze lichamen stellen tot een levend, heilig en God welgevallig offer. Dat zijn die vorige twee versen, hè? Dat is de context hier. En die gezindheid, dat we in die gezindheid ook ons dienstwerk doen. Hè? Dat ons leven een offer is, een levend offer is voor hem. En daar gaat het om in deze versen van Romeinen 12. En dan gaat Paulus verder ook in Romeinen 12 spreken over de diverse bedieningen of de diverse dienstwerken die er zijn, hè, in het lichaam van Christus. Dat is ook een fijn stukje om altijd weer te herlezen, hè, Romeinen 12. Goed, we gaan verder naar vers 8 van Efeze 4. En daar zegt de tekst, daarom zegt hij, opstijgend in de hoogte. En dat is niet te veel gezegd, want hij, onze Heere Christus Jezus, is uit termate verhoogd. Hè, en als iemand zegt, heb je daar ook teksten voor? Nou, die heb ik eronder gezet. Enkele, dus maar een greepwoord uit de Griekse schrift, want er zou nog met vele teksten aangevuld kunnen worden, waar het spreekt over de verheerlijkte, de verhoogde Christus. Hij die aan Gods rechterhand verhoogd is. Zoals ook al in Psalm 110 was voorzegd. Hè? In Psalm 110. Ja, daar gaat het ook over hem. Dat kan eigenlijk niet missen. Daar wordt natuurlijk gezegd, hè, in combinatie ook met Melchizedek, dat de Heer tegen hem zegt, zit aan mijn rechterhand. Totdat ik al uw vijanden heb gesteld tot de voetbank voor je voeten. Psalm 110, hè? Kent u wel, hè? Nou, die spreekt al over de verhoging van Christus. Maar die spreekt misschien nog niet direct zo duidelijk over het lijden van Christus wat daaraan vooraf ging. Maar dat ging er wel aan vooraf natuurlijk. Maar op grond van zijn dienstwerk, op grond van zijn dienen als mens, tot en met de dood van het kruis zelfs, heeft Vader hem uitermate hoog verhoogd en hem de naam boven alle naam gegeven. De verheerlijke positie van Christus. Hij is nu aan Gods rechterhand verheerlijkt. Zo kennen wij hem. Bedenk de dingen die boven zijn, waar Christus is. Hè. Wees bedacht op wat boven is, waar hij is. Christus, de verheerlijkte. En daarom, als je op het internet wel eens rondkijkt naar de diverse sprekers overal, hè, in allerlei groepen, enzovoort, 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 dan wordt er heel vaak gesproken uit de evangeliën. Heel vaak, dat herkent u misschien wel, hè. Maar dan gaat het, ja goed, het gaat over hem, maar dan gaat het over de Heer die rondwandelde op aarde te midden van zijn volk. En dat was een specifieke bediening. En ja, kijk, als er over gesproken wordt, ja oké. Maar als het steeds daarover gaat en dan ook dat jij dan in, laat ik maar zeggen, met de woorden van Petrus, in zijn voetstappen hem navolgt, de Heer zoals die op aarde was, ja, dat is voor ons niet de bedoeling. Waarom niet? Nou, omdat hij nu in een hele andere positie is. Hij is niet langer in vernedering. En de gezindheid die hij toen toonde is wel degelijk ons tot voorbeeld. Dat is onze gezindheid. Maar hij is nu niet meer in vernedering, maar hij is nu verhoogd, verheerlijkt aan de rechterhand van Vader. En zo kennen wij hem. En zo zouden we ook steeds bewust zijn dat hij nu zo is. En daarom spreken we ook, hè, dat is niet zomaar een variant of zo, maar daarom spreken wij steeds over Christus Jezus en over Christus. En niet over Jezus Christus. Hoe goed die naam en die titel ook zijn, de geweldige betekenissen, alleen als we correct willen zijn naar nu, dan is het nu Christus Jezus, de verheerlijkte, de verhoogde, aan de rechterhand van de Vader. Dat is waar het voor ons om te doen is, hè. En daar schrijven ook de anderen, zelfs ook van de besnijdenis, wel over. Ook de Hebreeënbrief bijvoorbeeld, die opent daarmee geweldig dat hij de zoon is die de reiniging van de zonde heeft volbracht. Maar dat wordt bijna als een bijzinnetje daar gezegd. Maar er wordt er gezegd, en daar gaat in feite dat hele eerste hoofdstuk over, dat hij nu aan Gods rechterhand verhoogd is en daar een geweldige positie heeft. De verheerlijkte Christus, daar gaat het om. Hij is de opgestane, hij is de verheerlijkte. Dat is wat wij als gelovigen belijden, hè, van hem. En zo kennen wij hem. En het werk wat hij nu doet, ja, dat is toch voor velen onbekend. Maar wat hij nu doet is de roeping en de opbouw en alles wat met zijn lichaam te maken heeft. Dat is het werk wat hij nu doet. Hij heiligt en hij reinigt de Ecclesia. Dat doet hij nu, vandaag, de dag. Dat is zijn werk. En hij bereidt ons voor op die toekomst met hem. Ja, dat is wat vaak toch ondergesneeuwd blijft. En dat heeft te maken met dat men een bepaalde idee heeft ook over de Bijbel. Dat men dan heel nadrukkelijk zegt, ja, nee, wij geloven en wij passen de hele Bijbel toe. Dan denk je, ja, dat is mooi gezegd, maar wat bedoel je nou precies? Wat bedoel je nou? In die Bijbel zelf leer je dat je met onderscheid moet lezen. Dat zegt de Bijbel zelf. Dus je kan wel zeggen, heel de Bijbel geloven wij. Als je dan ook bedoelt, heel de Bijbel passen we op onszelf toe, dan zeg ik, hier stopt het. Dat kan niet. Je kan niet alles uit de Bijbel op jezelf toepassen. Gaat niet. Gaat niet. Want ja, afgelopen zondag ging het over, wat heerst er vandaag de dag? Voor ons geestelijk gezien, genade. En we hebben gezien niet de wet en zelfs niet de gerechtigheid. Maar genade heerst. Dat is wat Paulus zegt in Romeinen 5. Dat is de heerser voor nu. Die zit op de troon. Anders is het niet. En als jij toch via heel voorzichtig manoeuvrerend spreken, toch op een of andere manier bijna de wet even hoger wil stellen als de genade, ja, dat kun je dan wel proberen. Maar dat gaat hem niet worden, hoor. Dat gaat hem niet worden. En dat is het punt. Kijk, en daar zit een gigantisch stuk verwarring. Daar heeft Paulus natuurlijk zijn hele gelaten brief over geschreven. Daar zit een gigantisch stuk verwarring natuurlijk. Dat je gaat mengen. Verschillende dingen ga je door elkaar mengen. En dat kun je niet doen, daar komt verwarring van. En dat is, ja, dat is heel verdrietig. Want als je dan mensen spreekt, ja, die weten echt niet, hebben geen idee eigenlijk van hoe dat nou zit met Paulus. En ik kreeg laatst nog een boek, Aarde van Waarde was dat. Die had een boek geschreven, hoe heette dat, die lastige Paulus of die akelige Paulus, bedankt. Die akelige Paulus. Ja, zo wordt hij ook vaak gezien. Hij is akelig, want ja, men wil dan een bepaalde kant op in prediking en onderrichten enzovoort. En dan komt Paulus weer en die gooit als het ware weer roet in het eten. Maar het is precies andersom. We volgen het evangelie van Paulus en zodra je er wat anders doorheen gaat doen, dat is roet in het eten. Het is precies andersom. En het punt is dat, ja, dus als je kijkt in deze tijd, wie of wat heerst er? Nou, genade, dat is wat Paulus zegt. Dat is luid en duidelijk in Romeinen 5. Ik bedoel, dat kun je niet omheen. En dat vinden mensen dan maar lastig of een gevaarlijk onderwijs of weet ik wat allemaal. Ja, zullen ze allemaal wel vinden, maar we leggen wel de vinger erbij. En dat kan niet anders dan zo zijn. Christus is de uitermate hoog verhoogde Heer. Op basis van zijn werk kunnen we nu zeggen dat genade heerst. Met Paulus zeggen we dat van harte mee. En ja, dat is natuurlijk geweldig dat we zo mogen en kunnen leven en zijn. Daarom zegt hij, we gaan naar vers 8 even kijken. Daarom zegt hij, opstijgend in de hoogte neemt hij de gevangenschap gevangen en hij geeft gaven aan de mensen. En dat lijkt een beetje een enigmatische uitspraak. Die heeft natuurlijk ook geleid tot nogal wat verschillende uitleg. Paulus citeert hier, dat heb ik eronder gezet, Psalm 68. En in Psalm 68, vers 18 en 19 staat, Yahweh is onder hen een Sinaï in de heilige plaats. En ik heb bij dat Yahweh een S en PH gezet, omdat het een wijziging is geweest door de Soferim. De Soferim, dat waren de schrijvers, hè, dat waren de bijbelschrijvers van Tenach. En die hebben uit mijn hoofd gezegd, meer dan 100 keer hebben ze de naam Yahweh, omdat ze die te heilig vonden om uit te spreken, hebben ze veranderd in Adonai. En dit is een van die plaatsen die veranderd is en die wordt keurig netjes door de concordante vertaling terugveranderd naar wat het moet zijn, Yahweh. Yahweh is onder hen een Sinaï in de heilige plaats. En dan staat er in Psalm 68, u stijgt op omhoog, u neemt gevangenschap gevangen, u deelt gaven toe onder de mensheid en ook voor de weerspannigen om onder hen te tabernakelen bij Ja Elohim. Dat is de tekst die Paulus dan hier citeert in Efeze 4. En we moeten dan even kijken in welk verband de psalmist dit zegt. Nou, we lezen het in feite al. Hè. Het gaat in vers 18 over tienduizenden. En dan zegt hij, Yahweh is onder hen een Sinaï in de heilige plaats. Het wordt verwezen naar Sinaï. En we weten uit de Exodus natuurlijk dat op de Sinaï werd de Torah gegeven, werd de wet gegeven. Dus het kan heel goed dat het mogelijk hier iets met de wet te maken heeft. Gaan we naar kijken. Want wat is die gevangenschap? Hè? Daar gaat het in feite om. Hij heeft de gevangenschap gevangen en hij geeft gaven aan de mensen. Nou, dan moet je, als je de Bijbel leest en je snapt het niet wat hij hier bedoelt, dan moet je je vragen stellen, wat is nou die gevangenschap? Wat bedoelt hij daarmee? Het wordt gelezen, maar dat zullen we nog zien, het wordt anders gelezen, of anders opgevat, moet ik dan zeggen. Het wordt anders opgevat, het wordt opgevat alsof die gevangenen, alsof die individuele mensen op een of andere manier mee heeft gevoerd. Dat is een idee. Nou, daar gaan we eens even naar kijken. Wat is nou die gevangenschap? We gaan eerst kijken naar een theorie over deze tekst. Een theorie is, en die heeft u misschien wel eens gehoord in het verleden of in het verre verleden. Een theorie is dat de Heer Jezus de gelovigen uit het dodenrijk gehaald heeft toen hij zelf gestorven was. En ze in zijn opstanding en hemelvaart uiteraard meegenomen heeft naar de hemel. Even heel simpelweg dat idee verwoord, hè, hier. Dat is een idee over deze tekst. En dat baseert men dan mede op een zogenaamde moeilijke tekst uit 1 Petrus 3. En daaruit concludeert men dan, in samenhang dus met deze tekst uit Efeze 4, concludeert men dat de Heer dan dat gedaan heeft wat in 1 Petrus 3 staat, gaan we lezen zometeen. En dat hij toen die gevangene daar, heeft hij gepredikt, gelovigen, en die heeft hij meegenomen uit die gevangenschap die, waar Petrus over spreekt. Dat is de idee, hè, die men heeft. Gaan we lezen met elkaar. Want ook Christus is eenmaal omwille van de zonden voor ons gestorven, als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt in de geest, waarin hij ook heen ging, aan de geesten in de gevangenis predikte. En hieruit veronderstelt men dat de Heer in zijn dood, terwijl hij dood was, dat is dan de uitleg, hè, dat is dan de theorie, terwijl hij dood was, dat hij toen aan de geesten in de gevangenis heeft gepredikt. En Petrus ligt dat dan hierna verder toe, dat het ook geesten waren die in de tijd van Noach enzovoort gezondigd hadden, enzovoort, enzovoort. Dat doet nu even niet zo ter zake, maar het punt is dat hier, dat men zegt, kijk, hij heeft aan die mensen, dan noemen ze dus die geesten, benoemt men dan als mensen, hè? De mensen die dan in die gevangenis, en dan heeft men het idee uit de rijke man en de arme Lazarus dat het dodenrijk bestaat uit twee delen en dat de Heer dan daar naartoe gegaan is in het dodenrijk en dat hij dan daar gepredikt heeft en dat hij dan al die gelovigen heeft meegenomen naar de hemel. Dat is een theorie, hè? Dat is een idee. En punt is, waarom dit een theorie is, een theorie die niet naar de schrift is, omdat van de Heer hier gezegd wordt dat hij ter dood gebracht is in het vlees. En vervolgens in één adem, schrijft Petrus, maar levend gemaakt in de geest, waarin hij ook heen ging. Dus dat levend gemaakt is niet tijdens dat hij dood was in het graf, want hier wordt het woord levend maken gebruikt. Dit is in zijn opstanding, dit is in zijn levendmaking. In zijn levendmaking, toen had God hem ook weer de geest teruggegeven. En toen is hij heen gegaan en heeft hij aan de geesten in de gevangenis gepredikt. En een mens in de Bijbel, wordt wel een ziel genoemd. Adam werd een levende ziel. Er zijn wel levende zielen en zelfs wordt er gesproken over dode zielen in de Bijbel. Maar een mens op zich wordt nooit een geest genoemd. Een mens is een ziel en heeft een geest, maar een mens op zich wordt nergens in de Bijbel een geest genoemd. Dus hier gaat het niet over mensen. Gewoon wat hier staat, kun je gewoon zo lezen zoals het is. Geesten, hier gaat het over geesten, hier gaat het niet over mensen. Dat is het tweede, hè? Dat is het tweede punt waarom de theorie, daar halen we nu de stutten onderuit, want dat gaat instorten. Dat kun je niet volhouden natuurlijk, hè, op basis hiervan. Hij werd levend gemaakt, ja, in de geest, dat was de dag van zijn opstanding. Psalm 16, hè, u maakt mij het pad van het leven bekend. Dat was in de levendmaking. En dan zegt de psalmist ook, in feite die woorden in de mond van de levendgemaakte Heer leggend, overvloed van vreugde is voor uw aangezicht. Toen was de Heer bij de Vader. Dus hier gaat het om zijn levendmaking, ja, in de geest. Dat is dus niet tijdens dat hij dood was, want toen hij dood was, was hij dood. Was hij niet levend. En hij stond pas op de derde dag. Toen pas kwam er weer leven in hem. Vader wekte hem op. Hij wekte zichzelf niet op. Nee, Vader wekte hem op de derde dag. En toen was hij weer levend, dat is zijn levendmaking. En toen is hij op een of andere tijd, wanneer precies, dat weten we natuurlijk niet, maar toen, volgens Petrus, heeft hij gepredikt aan de geesten in de gevangenis. Dus dat is een heel andere, dit is een heel andere betekenis dan die men er in de theorie aan geeft. Hè? En zo ziet u dat je dus, als je een tekst neemt zo uit Petrus, en je neemt zo een tekst bij Paulus uit Efeze, en je plakt die bij elkaar, ja, dan heb je een theorie. Maar dat is een theorie. Maar zo kun je niet met de Bijbel omgaan. Je kunt niet die twee dingen zomaar aan elkaar plakken en zeggen dat gaat over één gebeuren en alsof toen al die mensen naar de hemel zijn gegaan. Want hoe kon Petrus dan anders spreken op Shavuot en zeggen dat David niet naar de hemel is gevaren? Hoe kon hij dat anders zeggen? Dan had David toch in de hemel moeten zijn als dit waar is, die theorie. Hoe kon hij dat dan zeggen? Nee, David is nog steeds bij de doden. En die staat pas op bij de opstanding van de rechtvaardigen. Is er nog toekomst? Dat zei Petrus terecht. De hemel is wat dat betreft leeg. Dus alleen de mens Christus Jezus. Nou, dat is heel veel. Maar voor de rest, andere mensen. Nee hoor, al de overledenen zijn nog steeds overleden. Die zijn nog steeds dood. En die leven niet ergens in een dodenrijk beneden en ook niet in de hemel boven. Dat is helemaal zoals de schrift dat duidelijk maakt. Anders, ja. Dus deze tekst kun je niet voor die theorie gebruiken. Absoluut niet. Absoluut niet. Wat is de gevangenschap? Gaan we verder met die vraag, hè? Wat is nu die gevangenschap? Nou, kijk, daarnet hadden we het al even over in de context, in Psalm 68 gaat het over Sinaï. En dan moet je toch onwillekeurig aan het geven van de wet van de Torah denken. En is het niet zo dat als de Bijbel verschillende tekstplaatsen, als die spreken over de Torah, dat die daarover spreken als was het een vorm van gevangenschap? Zou dat niet zo kunnen zijn? Nou, in Ezechiël zegt daar iets over, hè, Ezechiël 20 vers 37, zegt de Heer via Ezechiël tegen zijn volk, ik zal u onder de staf doen doorgaan en u brengen in de band van het verbond. Hè, dus hier wordt het voorgesteld als een band waarin je vastzit. Dat is één, hè, dat is een aanhaling. En daarbij kunnen we zetten, gaan we even snel door naar Handelingen, wat Petrus daar zegt, een van de laatste woorden die van Petrus opgetekend zijn in Handelingen. Wel nu dan, en dat was die kwestie van de fariseeën, dat waren gelovige fariseeën, maar die vonden dat de mensen uit de natieën, dat die toch ook besneden moesten worden. De kwestie ging daar ook, de apostelconvent ging over de besnijdenis. En daaraan vast zat natuurlijk, wat Paulus zegt in de Galatenbrief, als je je laat besnijden, wat geeft jou dat als verplichting? Ja, dan moet je de hele wet houden, hè? Dan moet je de hele Torah houden. Dat zit eraan vast, hè? Dus die kwestie die op het apostelconvent besproken werd, die was heel precair. En vandaar dat daar natuurlijk alle apostelen verzameld waren. En dan zegt Petrus, als de leider van de apostelen van de besnijdenis, die hier, wel nu dan, waarom verzoeken jullie God door een juk op de hals van de discipelen te leggen, dus dat onze vaderen en ook wij niet hebben kunnen dragen? Heel duidelijk verwijzend naar de wet, heel duidelijk, kan niet anders. En Petrus noemt het hier een juk. Wat aan alle kanten op de schouders gelegd was, maar wat wrong aan alle kanten. En dat is niet gezellig hoor, als een juk behoorlijk gaat drukken en gaat steeds zwaarder drukken hier. Dat is niet fijn hoor. Dat doet pijn enzovoort. Hier zegt Petrus van de Torah dat het een juk was en hij zegt daarbij in alle eerlijkheid, want dat is heel eerlijk hier, dat onze vaderen en ook wij, notabene apostelen van de besnijdenis, niet hebben kunnen dragen. Dus zij erkenden dat. Hè? Hier erkent Petrus zoals het is. Als je zelf gaat proberen de wet te houden, het gaat hem niet worden. Dat zegt Petrus hier. Gaat hem niet worden. Juk wat jij niet kan dragen, ga maar niet proberen. Dus die hele besnijdenis die dan door de judaïstische dwaalleraren die gekomen waren in Galatië, heel sneaky werd geprobeerd die besnijdenis te promoten als een weg van heiliging. He, van als je dat nou doet, dan is dat een mooie stap in jouw weg tot heiliging. Zo, hè? Zou dat geformuleerd kunnen zijn. Het waren ook binnengesmokkelde valse broeders, die kwamen de vrijheid in Christus verspieden. Galaten 2, he, daar zegt Paulus dat. Binnengesmokkelde valse broeders. En dat gebeurt hoor, dat gebeurt. Gebeurt. En die komen dan de vrijheid verspieden die in Christus is, hè, die ze in Christus dan mogen beleven. Hier stelt Petrus dus die wet voor als een juk. Een juk wat ze niet konden dragen. Getuigenis van een Israëliet zelf, nota bene. En dat is dan ook zo'n juk. Ja, dat voelt dan ook als een soort gevangenschap waarin je gevangen zit. Zo zou je dat kunnen vertalen misschien voor jezelf. Hè? En dan Paulus. Uit de stam Benjamin, hè, was Paulus, uit de stam Benjamin. Thans echter, zegt hij, werden wij, en dan spreekt hij over tot hen die de wet kennen, weet u wel, wij, Joodse mensen, wij die de wet kennen, wij. Thans echter werden wij, buiten de werking van de wet gesteld, gestorven in dat waarin wij werden neergehouden, zodat wij slaven in nieuwheid van geest en niet in oudheid van letter. Ziet u wat Paulus hier bedoelt? Ze werden neergehouden. Denk maar aan dat juk waar Petrus het over had, want dat drukt je neer, zo'n juk. Ze werden neergehouden, maar Paulus zegt nu, wij zijn gestorven. We zijn gestorven met Christus. Romeinen 6, eerste verse. We zijn gestorven met Christus en daardoor zijn wij vrij van dat oude wat ons neerdrukte. Want ook dat gestorven zijn met Christus, ja, dat zet je ook als mens vrij van enige vorm van het op kunnen leggen van de Torah. Dat is dan voorbij, dat kan niet meer. Hè, de Torah zegt zelf dat die niet meer van toepassing is op degene die gestorven is. Dat zegt de Torah zelf. Maakt Paulus ook allemaal duidelijk hoor in zijn brieven. Maar dat is zo moeilijk en daarom hebben ze het over die akelige Paulus. Omdat hij deze dingen zegt. Wij werden daarin neergehouden. En als iemand het wist, Romeinen 7, lees maar verder dat hele hoofdstuk. Als iemand het wist, dan was het Paulus wel. Saulus, Paulus. En hij zegt nu, als opgelucht mens, zodat wij slaven, nog steeds hoor, dienen als slaaf, zeker, zeker, in nieuwheid van geest. Dat is allemaal nieuw leven van binnen, nieuw het leven van Christus. En niet in oudheid van letter. Dat is het, hè. Kijk, Paulus ziet dus die wet, die Torah, iets waarin men werd neergehouden. Sluit prachtig aan op die uitspraak van Petrus, hè, het juk. Dus daarin zien we, als we deze die drie even op een rij zetten, daarin zien we dat er zo over gesproken wordt, dat je die wet kan zien als een juk waarin je gevangen werd gehouden, de gevangenschap. En zo krijgt misschien die uitspraak, hè, als het vanuit Psalm 68 gesproken wordt over de Sinaï. Ja, en Paulus haalt dat aan in Efeze 4. Dan kun je, en met deze dingen even heel kort op een rij gezet, dan kun je begrijpen dat die gevangenschap, ja, dat daarmee de wet werd bedoeld. Dat was een gevangenschap. En die heeft de Heer door zijn lijden, sterven en verhoging, ja, die gevangenschap heeft hij meegenomen. En dan kijken we even naar het contrast, hè? Want hoe groot is het contrast tussen dat oude waar Paulus het over heeft in Romeinen 7 en het nieuwe, hè, de nieuwheid van geest. Ik kan ook zeggen met een andere brief, de nieuwe schepping die wij zijn in Christus. Het contrast is groot, hè. Kijk, dat was al duidelijk te zien bij de Heer Jezus toen hij op aarde wandelde, wat hij zei. Jaweh daalde neer. Even omstandigheid, hè. Jaweh daalde neer op Sinaï als een verterend vuur bij het geven van de Torah. Lees maar Exodus 24 en al die hoofdstukken eromheen. Lees maar Hebreeën 12 uit mijn hoofd gezegd. Ja, Hebreeën 12 denk ik. Beetje zo dat laatste gedeelte. Hebreeën 12, daar wordt ook gesproken over die verschijnselen dat het volk sidderde bij die berg, want ze mochten die berg niet aanraken. Als ze hem zouden aanraken, zouden ze sterven. Zo schrikwekkend was dat hele gebeuren daar, hè? En Hebreeën 10 wordt ook gezegd, onze God, onze Heer, is een verterend vuur. Weet u wel? Hebreeën 10. Maar toen kwam de Heer Jezus en Johannes 1 vers 17 zegt, de wet werd door Mozes gegeven. En de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus geworden. Dus toen gebeurde er toch iets wat heel anders was. Toen hij kwam, ging daar toch iets van uit wat zo anders was dan wat de Joodse mensen daar in het Joodse land, in Israël, gewend waren. De Heer Jezus kwam in de laagste delen van de aarde, daar spreekt Efeze 4 ook over, in genade om de mensen van het juk van slavernij te bevrijden. En daar wordt ook prachtig, spreekt de Heer daar ook over in Matteüs 11. Zullen we het even met elkaar lezen, Matteüs 11. Matteüs 11 en we lezen dan even vanaf vers 25. In die tijd antwoordde Jezus en zei, ik dank u, Vader, Heer van hemelen en van aarde, dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. De Vader verborg deze dingen, die de Heer sprak en deed. Dat het zijn messiaschap was en wat hij sprak, maar de werkelijkheid ervan, dat werd door de Vader verborgen, gehouden voor de wijzen en verstandigen, dus voor de wetgeleerden, de schriftgeleerden van zijn dagen. Vader hield dat verborgen. Dat was niet een werk van de Heer Jezus op dat moment, nee, dat was op dat moment het werk van de Vader. Dat zegt hij ook, hè. Ik dank u dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt. Dat is dus het werk van de Vader, want hij dankt de Vader daarvoor. Dat is dus een werk wat de Vader doet. En ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Een hele wonderlijke, maar daar moet je maar eens over nadenken, vannacht als je nog wakker ligt misschien. Ja, Vader, want zo was het uw welbehagen. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader. Zie je het weer? Opnieuw, hè? In Johannes 3. Werd dat ook, zei de Heer dat ook, hè? Johannes 3. En ook hier zegt hij het, hè? Zou het niet zo kunnen zijn, ik geef het u maar mee ter overweging, dat de Heer hier even een doorkijkje geeft aan wat de Vader hem al voor de wereld was, had gegeven. Moet je maar eens over nadenken in het licht van Kolossenzen 1, vers 15 tot en met 17. De Vader heeft in hem het al geschapen. En ook door hem is het al geschapen. Het al. En hier zegt de Heer Jezus, alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader. En verwijst hij dan niet terug, nu wij weten van het meerdere licht van Kolossense. We hebben nu het meerdere licht wat Paulus geeft. Via Paulus uit Kolossense. En in dat meerdere licht kunnen we nu naar deze tekst kijken. Zou het zo niet kunnen zijn? En krijgt die tekst dan niet een nieuwe diepte? Ik geef het u maar mee ter overweging, hè? Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader en niemand kent de Zoon dan de Vader. En niemand kent de Vader dan de Zoon. En hij aan wie de Zoon het wil openbaren. Was dat geweldig, hè? Want door de schriften spreekt de verheerlijkte Christus. De brieven van Paulus bedoel ik dan. Daardoor spreekt de verheerlijkte Christus. En hij openbaart daardoor diepere dingen over de Vader en over hemzelf. Dus misschien mogen we zeggen dat wij daar ook bij horen. En aan wie de Zoon het wil openbaren, dat u en ik daar ook bij horen. Dat mogen we misschien zo invullen. Hè? Komt naar mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. En waar was de Jood moe van? Waar was Israël moe van? Ja, ik hoor het al, van de wet. Ja. Van het juk. De Heer noemt dat niet letterlijk zo, maar hij zegt wel, neemt mijn juk op u. Kijk, en leer van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Kijk, dat is het contrast met het juk van de wet. Want we weten door Petrus dat de wet een juk was, waarvan ze wisten, dat kunnen wij nog onze vaderen dragen. Konden dragen en wij ook niet. En de Heer zag dat natuurlijk om zich heen, bij zijn volk. Want hij keek natuurlijk naar dat volk en hij keek natuurlijk recht in hun hart allemaal. En hij zag natuurlijk dat het volk vermoeid was en belast was, want ja, naast de wet waren er nog zoveel gebodjes bijgemaakt in de tradities enzovoort. Ja, dan is het ondraaglijke last. Dan is het een ondraaglijk juk. En daarom zegt de Heer, jullie zijn vermoeid en belast en kom naar mij, hoort naar mij. En neem mijn juk op je. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dus de Heer legde niet opnieuw het juk van de wet op ze. Nee, Nee, natuurlijk niet. Nee. Hij verkondigde zijn barmhartigheid. Hij verkondigde zijn genade. En natuurlijk stond dat al in de Torah, zeker. Ja, Yahweh is genadig en barmhartig. Nou en of. Nou en of. Dat werd ook gezegd tegen Mozes, hè, toen hij voorbij ging. En toen Mozes alleen de nagloed van hem mocht zien. Toen werd dat geroepen, hè. Ik ben Yahweh. Genadig is het eerste woord. Genadig en barmhartig. Dat is zoals de Heer werkelijk is. En dat andere, de Torah, dat was een demonstratie. Daar had vader bedoelingen mee. Daarom zegt de Heer hier, neem mijn juk op u en leer dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En je zult rust vinden voor je ziel. Ja, je moet bij hem zijn. Natuurlijk, je moet bij hem zijn. De Heer Jezus, dat is je redder. Bij hem moet je zijn. Dat zei hij al tegen zijn volk. Natuurlijk. De liefde van God, hè, dat liet hij als geen ander zien. Wie mij ziet, ziet de Vader. Ze zagen in hem daar, toen hij, hoe hij deed, hoe hij sprak, zagen ze en hoorden ze de Vader. In feite. Hè. Dat zei hij later in Johannes 14. Wie mij ziet, ziet de Vader. Ja, prachtig hoor. Als die dingen zo in elkaar gaan schuiven, als die dingen zo op een rij komen, in het juiste perspectief, als je dat mag leren zien door de schriften, dan is dat heel bijzonder, denk ik. Niet langer de slavernij van dat juk, maar heel anders. Het wordt heel anders. Bij hem wordt het allemaal heel anders. Goed, en als laatste, als afsluiting voor vanavond, zegt Paulus, want ja, Paulus, hè. Christus heeft ons uitgekocht, en met dat ons bedoelde hij waarschijnlijk toch in de eerste plaats, zijn broeders naar het vlees en die gelovig waren geworden en hemzelf, maar bij uitbreiding natuurlijk alle gelovigen in feite, maar voor Israël was het heel specifiek dit, hè. Christus heeft ons uitgekocht uit de vloek van de wet. Twee keer dat uit, hè. Hij heeft ons uitgekocht uit de vloek van de wet. Een vloek wordend voor ons. Omdat geschreven is, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Hij was zelf gekomen onder de Torah en zelfs onder de vloek van de Torah om ons, om de gelovigen daarvan vrij te stellen, vrij te kopen. Uitgekocht, hè? Mooie beeldspraak. Uitgekocht uit de vloek van de wet. Gekocht. Ja. Met kostbaar bloed. Zichzelf, hij heeft zichzelf gegeven als vervangend losgeld voor allen. En daarmee is de gelovige ook vrijgekomen van het onder de wet, op een of andere manier onder de wet zijn. Nee, we zijn onder de genade. En daar gaat het om. Dat is de heerser voor deze tijd. En het is niet zo dat hij alleen, er wordt nog wel eens een ontsnappingsroute hier bedacht. Dat men zegt, ja, hij heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet. Die vloek is nu weg, maar vervolgens moeten we toch de wet houden. Kennen jullie die ontsnappingsroute? Nou, dat is een handigheidje, een theologisch handigheidje. Maar klopt niet. Hij klopt natuurlijk niet, hè. Want als het zo zou zijn, hoe kan Paulus dan zeggen in Romeinen 6, vers 14, want jullie zijn niet onder wet, maar onder genade. Hoe kan Paulus dat dan zeggen? Ja, dus ja, ik bedoel, dat, Paulus is duidelijk hoor. Die akelige Paulus, hè? Ja, heb je hem weer. Dat is altijd wel lastig. En ja, zo wordt hij zowel binnen... Ja, zo wordt hij, laat ik maar even samenvatten, door te zeggen... Zo wordt hij door velen bezien hoor. Door velen wordt hij zo gezien. Akelige Paulus. Ja. Ja, omdat hij toch, ja. Van A tot Z in feite zijn brieven die ademen. Zoals het nu is. Hè? Gods genade. En ja, daar komt de mens in genade aan te pas. Ja, in genade zelf. Dat hè. En dit is natuurlijk dan op zich een geweldige uitspraak hoor. Uit de Galaten brief natuurlijk. Galaten 3, vers 13. Maar ja, heerlijk. Hij heeft ons uitgekocht uit de vloek van de wet. En als je morgenochtend blij wakker wordt, dan denk je nu natuurlijk hieraan. Hè, dat je vrij bent, vrij in Christus, niet langer gebonden aan allerlei dat soort verplichtingen of regels. Nee, je mag vrij voor hem leven, hem dienen, tot eer van God zijn, ook weer in die nieuwe dag. Goed, zullen wij de Heer danken.